Goedemorgen gemeente. Op deze zesde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 298, de versen 1 en 2. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ook de versen 3 en 4 van Op toonhoogte 298 willen we samen zingen. Bron van liefde, zeer verheven, helder stralend als de zon. Laat uw liefde ons bestralen, laat het licht zijn om ons heen. de vers 3 en 4 van op toonhoogte 298. Psalm 99 en daarvan de versen 4 en 8 willen we zingen naar de wet van de Heere onze God. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. En ook het achtste geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. Het vierde en het laatste vers van Psalm 99. Maar we stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die heeft dit alles samengevat toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, met de biddag voor gewas en arbeid nog maar net achter ons, mogen we ook nu vanmorgen weer de handen vouwen, de ogen sluiten en in gebed tot u naderen. En we mogen net als elke dag van ons leven alles zeggen wat we op ons hart hebben. In de wetenschap dat u een God bent die naar ons luistert en die om naar ons te horen daar niet moe van wordt en ook ons niet moe wordt en zat wordt. Dat is eigenlijk best wel een wonder te noemen, want wij zijn mensen die het daar niet naar hebben gemaakt. Als we heel goed geluisterd hebben en in de spiegel gekeken van uw wet, dan blijkt maar weer des te meer dat het zo moeilijk is om in dat spoor te gaan. Dat is tot eer van u. En dat we met heel ons hart en met heel ons hebben en houden van u houden. En van de naaste als van onszelf. En dat het keer op keer zo moeilijk blijkt om niet uit te glijden, te struikelen over wat we zoal links en rechts tegenkomen op onze levensweg. En daarom is het wonder des te groter dat we dat ook alles eerlijk tegen u mogen zeggen. Heere, we hebben gezondigd. Verkeerde dingen gedaan, gedacht, gezegd. Dingen ook nagelaten, juist niet gedaan. Omdat ons dat wat beter uitkwam nadat wij dachten. Vergeef het ons, o God. Wilt u er alsjeblieft niet op terugkomen. Maar wilt u het zo ver achter u werpen dat het echt in de vergetelheid terechtkomt. En dat ook wij voor onszelf, maar ook wij naar elkaar toe, er niet meer op terugkomen. Het zit ons vaak zo in het bloed om dat wel te doen. En om het een en ander bij Jan en alleman betaald te zetten. En dat terwijl u het betaald hebt gezet op het kruis van Golgotha. Op het leven van uw Zoon Jezus Christus. Daar mogen we schuilen. Daar mogen we dekking zoeken. Daar alleen zijn we veilig. En juist ook in deze lijdenstijd heenlevend naar Goede Vrijdag en Pasen mogen we daar weer in het bijzonder bij stilstaan. Houdt u ons dan maar nederig, o God, en klein. Heel dicht schuilend bij de Heere Jezus Christus. Hem niet kunnen missen. Hoog opgevend van hem. En bereid ons zo hier in de kerk en thuis bij de kerkradio of op een later tijdstip op een andere manier. Bereid ons uw zegen in het luisteren en spreken, in het orgelspel en in het zingen. En dat alles meejubelt tot eer van u. Heere God, geef dat we hier in de kerk, maar ook de kinderen van de kindernevendienst en op de zondagsschool en bij de oppas ook goede uren mogen hebben. Rondom die open Bijbel. En help allen die daarin bezig zijn en daaraan leiding geven om het ook van u te verwachten. Uw woord heeft zoveel te bieden. Daar raken we nooit in uitgelezen en uitgeleerd. En daarom te meer bidden we van u. Houd ons bij de les van uw koninkrijk. We vragen het van u. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. En wel uit het evangelie zoals Johannes dat heeft opgeschreven. Het 18e hoofdstuk. En daarvan de verzen 1 tot en met 12. Johannes 18. Daarvan de eerste 12 versen. En Johannes 18 sluit aan bij Johannes 17. Dat is het hogepriesterlijk gebed. Daar hoort u binnenkort wel meer van bij Leven en Welzijn. Nadat Jezus dit hogepriesterlijk gebed gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus dan zei tegen hen: ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van die slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De afdeling soldaten dan en de overste over 1000 en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden hem. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder stilstaan bij de versen 4 tot en met 8, het middelste gedeelte van wat we lazen uit Johannes 18. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben het, deinsden ze terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Tot zover onze tekst. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 38, de versen 20, 21 en 22. Psalm 38, vers 20. Zij die kwaad voor goed vergelden, lasteren, schelden en vervolgen mij gestaag. Zie mij, Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red mij, schuts Heer, God der goden. We zingen de laatste 3 versen van Psalm 38. Gemeente des Heren, het is gebeurd jaren, eeuwen geleden, dat een koning op de vlucht was voor zijn zoon. En die koning die trekt dan de stad uit en hij zoekt een veilig heenkomen in de richting van de woestijn. Het is koning David. Uit Jeruzalem gaat hij weg. Hij moet vluchten voor Absalom. Je kunt daar meer over lezen in de Bijbel, in 2 Samuel 15. En daar staat er met zoveel woorden bijgeschreven dat David, de koning, de beek Kedron oversteekt. Dat was een beek aan de oostkant van Jeruzalem. Een beek met een beetje een duistere naam. Want Kedron, dat betekent duister. In de winter dan voerde die beek het regenwater af. En dat stroomde dan zo van Lieverlee in de richting van de Dode Zee. En de rest van het jaar zat er bijna geen water in die beek. En als je dat dan leest in 2 Samuel 15, dan is dat toch eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Dat daar David moet vluchten voor zijn kind, Absalom. Ja, maar wat gebeurt er dan hier in Johannes 18? De grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, hij lijkt wel in het voetspoor te gaan van zijn verre voorvader David. En hij gaat ook de beek over. Diezelfde beek, Kedron. En waar vlucht hij voor? Ja, wacht even. Waar gaat hij voor? Zo zeggen we dat tegenwoordig. Waar gaat de Heere Jezus hiervoor? Dat moet je goed in de gaten hebben. Ik denk dat we dat maar goed moeten onderstrepen, ook in de lijdenstijd, dat Jezus die gaat ervoor. Hij vlucht niet. Wonderlijk. Vluchten doet Jezus niet, vluchten wil Jezus niet. Hij weet heel duidelijk wat hem te wachten staat. En hij weet ook heel duidelijk waarvoor en waartoe hij gezonden was. En wat zijn opdracht, wat zijn missie was. En dat was om te sterven. En om weer op te staan. Dat was om de hem gepresenteerde drinkbeker leeg te drinken tot op de laatste druppel. Keer op keer heeft Jezus dat aangekondigd aan zijn discipelen. En steeds heeft hij dat doel voor ogen gehad. En dat wilde hij ook uitdragen. En voor zover het mogelijk was, droeg hij dat ook over op zijn discipelen. Die er helaas maar bitter weinig van begrepen. En begrijpelijk moet je misschien wel zeggen dat ze er niks van begrepen. He, iemand die wonderen doet, iemand die tekenen verricht. Eigenlijk is het te mooi om waar te zijn wat je met deze Jezus meemaakt zo onderweg. En dan weer toch niet horen van hem dat hij het gaat hebben over lijden en sterven en gearresteerd worden. Maar ook dat hij op de derde dag weer zal opstaan. Is dat geen wonder dan? Zo kun je je afvragen. Of houden we het misschien wel graag bij het eerst zien? En dan geloven we het wel. Ja, met een wonder doen, daar wil je wel mee onderweg zijn. Op een goede manier, die jou, die mij wel aanstaat. Maar graag zonder lijden, zonder sterven, zonder heen gaan. Was Jezus maar blijvend, hè? Bij ons blijvend. rondom de Heer Jezus. En rondom zijn heen gaan is er daar aan het begin van Johannes 18 een hele drukte te bespeuren. Er zijn er heel veel mensen op de been. Heel veel mensen, wat zeg ik, het zijn mannen en ze staan hun mannetje. Tenminste, dat denken ze, daarvoor zijn ze erop uitgetrokken, maar in feite, als je heel goed leest, doen ze er helemaal niks toe. Dat is haast het grappige uit deze geschiedenis. We gaan dat zien. Ze doen er helemaal niks toe. Dat is misschien best eens een goede vraag om aan jezelf ook te stellen. Hè, wat doe ik er? Wat doe ik bij de Heer Jezus? Wat doe ik er toe? Wat doe ik er aan toe? Waarom volg ik hem? Waarom wil ik bij hem in de buurt zijn? Waarom ga ik achter hem aan? Nou, we zijn benieuwd. Jezus die trekt die bij Kidron over met zijn gevolg, met de discipelen, de leerlingen. Maar aan de overkant van die beek gaat Jezus niet zoals zijn verre voorvader David de wijde woestijn in. Hij gaat daar een hof in. Oei, dat is niet slim, zou ik zo denken. Want een hof, dat betekent een omheind, een omtuind, met hekken of met stenen, ommuurd, gebied, met bomen erin. En er groeit zo het een en ander. En voor je het weet zit je er gevangen. Kun je er niet meer uit. Dat heeft het woordje hof in zich. Met één F. Wat dat betreft zou de woestijn toch een veel betere keuze geweest zijn als Jezus daarin gevlucht was. Want in de woestijn, daar vinden ze je niet. In de woestijn, in al het stof en in de eenzaamheid, kun je alle kanten op, kun je heerlijk voortvluchtig zijn. In de woestijn, daar ben je vrij. En toch wordt het die hof. Je moet er maar eens op letten. Alleen in het evangelie van Matthäus en in dat van Marcus wordt de naam van die hof genoemd. Hier bij Johannes niet, bij Lucas ook niet. Gethsemane. Johannes heeft het heel sober gehouden. Een hof, de hof. Maar wel laat Johannes er gelijk achteraan merken dat die hof een bekende plek is. Een bekende plek voor ontmoeting, voor vergadering, waar Jezus met zijn discipelen nogal eens vertoefde. En Judas kende ook die plaats. En uitgerekend die plaats waar de meester met zijn discipelen zo vaak vergaderde, verzamelde, uitgerekend daar komen nu van alle kanten verschillende groeperingen opdraven. Die komen daar samen in het nachtelijk duister. En van al diegenen die daar samenkomen in die hof, in dat Gethsemane, daar staat iets bijzonders op getekend. Maar we zeiden het al, in feite doen ze Jezus niets. We nemen er even één uit. Judas. Moet je eens kijken naar Judas. Sorry hoor, voor Judas. Wat staat er over hem geschreven? Hij heeft me daar een bende krijgsknechten, soldaten meegenomen en allerlei hulpen van de overpriesters en de fariseeën. Dat zijn zijn mannen. Dat zijn zijn manschappen. Manschappen uit de bezettende macht, de Romeinen. En de manschappen uit de kerk van die dagen. Verder lees ik ook wat die manschappen dan hebben meegenomen. Fakkels en lantaarns en zwaarden. Wapens. Nou, dat lijkt heel wat. Dat moet een heel imponerend gebeuren geweest zijn. Indrukwekkend tot en met. Misschien had Jezus er eigenlijk wel bang van moeten worden. Dat was de bedoeling. Als er ineens zo'n heel leger voor je staat. En je bent zelf onbewapend. Je hebt verder niks om dekking te zoeken. Als dat ineens zo voor je neus staat. Ja, dan zou ik graag een stapje terug doen. En dan nog met Judas als aanvoerder, als gids. In het nachtelijk duister. Heel dat garnizoen, soldaten, de dienaren van het Sanhedrin. En onder leiding van Judas worden zij bij Jezus gebracht. Ik weet wel waar die is, heeft Judas tegen hen gezegd. Kom maar achter mij aan en wat schuift het? Krijg ik ervoor? En Judas doet zijn werk. Uitstekend. En dat moet hem wezen. In het nachtelijk duister, bewapend met licht en met handwapens, moordwapens. Rillingen lopen over je rug, angst aanjagend. En zo verschijnt voor deze speciale gelegenheid dat arrestatieteam daar bij de Heere Jezus Christus. Dienaren van de kerkelijke overheid, dienaren van de wereldlijke overheid. En ze hebben de handen ineengeslagen om samen Jezus te vangen en te vatten. En nu eindelijk eens een keer met Jezus te kunnen afrekenen. Ja, waar op de grens van het paradijs de engelen als wachters van God met hun zwaarden Adam en Eva de toegang tot het paradijs beletten. Daar is het nu hier de hof van Jezus, van Gethsemane. En voor Jezus een onmogelijkheid om er op een goede manier uit te komen. Hij zit gevangen. Hij kan nergens heen. Hij kan niet vluchten. Ik had het gezegd van tevoren dat hij beter de woestijn in had kunnen gaan en niet deze hof in. Gevangen. Maar dan het wonderlijke. Deze massa mensen tot de tanden toe bewapend tegenover Jezus die alleen met blote handen staat. Die in hoofdstuk 17 het hoge priesterlijk gebed heeft uitgesproken. Hij staat daar dan met aan de ene kant zijn 11 leerlingen. Aan de andere kant dat geweldige geweld onder leiding van die ene leerling, Judas. Maar Jezus doet geen stap opzij. Mooi, hè? En hij stelt ook geen enkele poging in het werk om op de vlucht te slaan. En in plaats van zich te verschuilen in het duister, doet Jezus eerder een stap in de richting van deze mensen door hen te vragen, wie zoekt u? Dat is wat. Het nachtelijk bezoek wat zo plotseling voor hem staat, dat verrast Jezus niet. Jezus wist wat komen zou, zo las ik. Wie zoekt u? En dan krijgt de Heere Jezus als antwoord, ze zoeken Jezus de Nazarener. Eigenlijk, als je dit zo leest, is dat een minachtende bijnaam. Iemand die afkomstig is uit Nazareth. Nazareth in Galilea. Stelde helemaal niks voor. Ruige lui. Binnenkort hangt dit ook boven Jezus' hoofd geschreven, hè, op dat bordje. Met diezelfde benaming. Dit is Jezus, de Nazarener. De koning van de Joden. Laat me niet lachen. Zo wordt hij bespot. Zo wordt hij belachelijk gemaakt. Met een plank boven zijn hoofd. Inri, lees je dan vaak. In het Latijn, afgekort. En toch schaamt Jezus zich deze naam niet. Ik ben het. Zo staat er vertaald in onze Bijbels. Jezus de Nazarener, dat ben ik. En in alle rust zegt Jezus dat. Alleen dat eenvoudige antwoord, dat heeft wel een verpletterende werking. Ik ben het, dat ben ik. Eigenlijk zegt Jezus hier dezelfde woorden als die hij zo vaak gesproken heeft, met name in het evangelie, of eigenlijk uitsluitend in het evangelie van Johannes, als hij zichzelf weer op een bijzondere manier aan de mensen bekend wilde maken. Dan kwam er zo'n ik ben woord. Ik ben, zegt Jezus, het brood des levens. Ik ben het levende water. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben. Ja, wacht eens even. We lezen nauwkeurig. Wat zegt Jezus daar? Ik ben het. Ja, zei ik, zo staat het in onze Bijbels vertaald. Maar als je kijkt wat Johannes op heeft geschreven uit de mond van Jezus, in het Grieks, terwijl Jezus zelf waarschijnlijk Hebreeuws of Aramees gesproken heeft, dan staat er niet ik ben het, maar ik ben. Hij is de ik ben. Dat is dezelfde aanduiding als die Mozes te horen kreeg toen hij bij de brandende braambos in de woestijn was. En toen hij aan de Heere God vroeg, ja, maar hoe heet u dan, wie bent u dan? Wat zei God toen? Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Mensen vanuit welke achtergrond dan ook, kerkelijk farizees, onkerkelijk Romeins, en alles wat er nog tussendoor scharrelt, ook jij Judas, ze zullen het allemaal moeten horen, moeten ontdekken. Hem die ze moeten hebben, hem die ze zoeken, hem die ze komen halen, aan hem aan wie ze de hand willen slaan om hem te arresteren. Ze moeten het beseffen dat hij is, ik ben. Alleen Jezus zegt er nou verder niks achteraan, hè? Hij zegt nou niet, ik ben de goede herder, ik ben de deur van de schapen. Nee, hier klinkt het puur. Hier klinkt het haast kaal, zou je zeggen, want je verwacht nog wat erachteraan. Nee, ik ben. Ego eimi staat er dan in het Grieks. En vreemd genoeg, kijk eens naar Judas. Hij staat erbij, hij kijkt ernaar en ditzelfde hoort hij ook. Later in de brief die Paulus schrijft aan de Filippenzen, dan heeft hij het erover dat eenmaal alle knie zich moet buigen voor Jezus Christus de Heere. Tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, het lijkt er aardig op hier. Want wat gebeurt er? Judas die erbij staat en ernaar kijkt, hij kust niet. In het evangelie van Johannes lees je daar niks van, dat hij Jezus met een kus verraadt. Staat in de andere evangelieën. Prima. Maar alleen die twee woordjes, ik ben, een verpletterende werking. Zeg maar gerust dat de Heere God hier een verpletterende uitwerking heeft voor wie de hand aan Jezus wil slaan. Op een eigen wijze manier. Ze worden ter aarde geworpen. Vraag het je maar af. Wie kan zich staande houden in de echte ontmoeting met Jezus Christus, wanneer hij zich bekend maakt als de ik ben? Ik niet, echt niet. En jij niet en u niet. Niemand, geen mens toch. En het is bijna belachelijk om te zien, hè. Waar ze dachten van, nou hebben we hem. Nou hebben we de goeie te pakken. Deze moeten we hebben. Ja. En waar ze maar een paar passen voorwaarts hadden hoeven te doen. Doen ze een stapje terug. En ze vallen op de grond. Met z'n allen. Wie de hand wil slaan aan Jezus Christus op een gewelddadige manier, die wordt geconfronteerd met zijn ik ben. Ho even. Hoe was dat in het Oude Testament bij Mozes? Bij de brandende braambos, de Heere God die sprak tegen hem: kom niet dichterbij, doe de schoenen van je voeten. Want de plaats die je betreedt is heilige grond. En toen bedekte Mozes zijn gezicht, bang als hij was, om de Heere God aan te zien. Die zei: ik ben het, ik ben die ik ben. Blijkbaar zegt dat alles, hè? Die twee woorden maar. Ik ben. En dan doet het er op dat moment blijkbaar helemaal niet toe wie ik ben. Zwaar bewapend. Fakkels, lantaarns. Dan doet het er niet toe wie ik ben. Echt niet. Een leerling die zijn meester nooit begrepen heeft, zoals hier Judas, die enkel maar verraden kan, maar ook een Romeinse soldaat die dienst had en die uitgekozen was om mee te gaan deze nacht, die het bevel van zijn meerdere opvolgt, of dat je dan een dienaar bent van de alfepriesters, van de fariseeën uit het Sanhedrin. Je kunt denken dat je goed uitgerust voor de dag komt, of in ieder geval de nacht ingaat hier, bewapend tot de met. Doet er niet toe wie ik ben en hoe ik me voordoe. Soms dan kom je ze tegen, hè? Mensen die zich ja, misschien ook wel christen noemen en die zich met heel veel poeha bewegen door de kerk en door de wereld heen. Maar hoe staan ze, hoe staan we, hoe sta ik nou werkelijk tegenover de Heere Jezus? Weet ik me wel staande te houden? Ben ik nou echt een volgeling of een verraaier? Een tegenstander? Al die groeperingen daar rondom Jezus, die zie je daar staan. En wat blijkt, in welk kamp ik me dan ook heb opgesteld, van vriend of van vijand, stuk voor stuk moeten ze voor Jezus het onderspit delven. De tegenstanders deinzen terug, ze vallen ter aarde. En dan komt er haast een stukje ironie tussen de regels doorkijken. Want vlak voordat de Heere Jezus voor de tweede keer dan vraagt aan hen: wie zoek je toch? Dan wordt er door Johannes tussen neus en lippen door even opgemerkt: Judas stond er ook bij. Die wist ook niet hoe die het nu verder had. Je kent dat versje wel, hè? Ik zag twee beren broodjes. Nou, Judas die stond erbij en hij keek ernaar. Meer staat er van Judas geen enkele activiteit opgetekend hier. Hij was iemand die heel goed wist wie Jezus was. Maar hij staat erbij, hij kijkt ernaar. Hij had hem moeten aanwijzen, moeten verraden met een kus. Zo was het toch afgesproken, hè? Johannes laat hem helemaal niet tot die kus komen. Maar hij is het net zo goed die een stapje terug moet doen. En ter aarde neervalt. Ze deinzen terug. Heel letterlijk zijn ze er onderste boven van. Gevloerd liggen ze aan Jezus' voeten. Ja, dat is ook de tekst van zo'n lied, hè? Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Maar ik denk dat ze het gemerkt hebben als ze daar allemaal liggen, stuk voor stuk. Hoe kom je daar aan de voeten van Jezus te neergeslagen? Door die twee woorden, maar ik ben. Daar liggen ze nou met hun stokken, hun zwaarden, hun lampen, hun fakkels. Dan ligt hij nou, Judas. Waar blijf je nou, joh? Met je gezoen? Met je quasi-liefde voor je meester? Nee, dan moet je eens letten op degene die nu nog steeds staan en achter Jezus staan. Die staan er ook bij, hoor. En die kijken ook, hoor, net zo goed. En die hebben ook alles gezien, hebben alles gehoord. En het heeft hen onwaarschijnlijk hoogst aangegrepen. Ze weten het niet meer, want hoe loopt dit af? En als Jezus dan voor de tweede keer diezelfde vraag heeft gesteld en hetzelfde antwoord heeft gekregen, dan zegt hij het nog maar, ik zei het toch, ik ben. Maar laat hen weggaan. Hij wijst zichzelf aan als de ik ben. En tegelijkertijd doet hij een goed woord voor degene die nog steeds achter hem staan. En achter hem staan, die 11 discipelen. Geef hen toch alsjeblieft een vrije aftocht. Ik sta voor hen en ik sta voor hen in. Zij moeten niet de dupe worden van mijn gevangenneming. Jezus zelf moet deze weg gaan. Helemaal alleen. Zonder dat er ook maar iemand hem daarbij kan helpen. Zonder dat ook maar iemand hem daarbij terzijde kan staan. Het is schitterend om te lezen dit gedeelte uit Johannes. En om te zien hoe rustig en kalm de Heer Jezus ervoor gaat. De touwen in handen heeft. Zichzelf present stelt. En anderen beschermt. Wie ter aarde teruggedeinst aan Jezus voeten ligt en daarna weer gauw opgekrabbeld is, denk ik, om toch vooral geen gezichtsverlies te krijgen, die moeten ook nog aan Jezus' woorden geloven, gehoorzamen. Hier ben ik, maar laat hen vrij. Ja, daar sta je dan als discipelen. En dan kun je net als een Petrus toch nog even je zwaard uit je schede trekken en er flink op losrammen. En dat oor van Malchus eraf hakken. Nee, die actie die wordt door Jezus niet toegejuicht. Laat maar, Petrus. Er wordt hier niet aangespoord door Jezus tot een tegenaanval. Hij ruit niet op van kom jongens, nu gaan wij er eens even. Nee, Jezus drinkt de drink. Beker. En daarom moet dat zwaard van Petrus ook weer terug. Vergis je niet hoor, op geen enkele manier kan ik Jezus ook maar enig lijden besparen. Of het zien te voorkomen voor hem. Met mijn beste bedoelingen ter wereld niet. En ook niet om mijn beste beentje voor te zetten. Nee, want die drinkbeker die moet leeg. Helemaal, tot de laatste druppel. Daar is geen druppel voor mij bij. Maar mijn vuile bron, die zit daar wel bij, toch? Of zit je daar nog steeds zelf mee? Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Terwijl Jezus hier naar het leven gestaan wordt, terwijl hij hier van zijn vrijheid beroofd gaat worden, gaat hij hier een plaatsvervangende functie bekleden. En hij zorgt voor een vrijgeleide voor allen die bij hem horen. Daar pleit hij voor. Als u mij zoekt, ik ben. Maar zij zijn het niet die ik ben. Je komt ze vaak tegen hoor, mensen die hun beste beentje, hun geloofsbeentje voorzetten, zich inzetten en inspannen voor de Heer Jezus, maar hem ondertussen toch niet volgen, maar hem eerder voor de voeten lopen. En hem willen stuiten in zijn ervoor gaan. En oh, wat doen ze, wat doen we onze best voor hem. We nemen Jezus alles uit handen. We maken het leven hem wel gemakkelijk. Maar Jezus was toch niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Als u mij zoekt, laat deze weg gaan. En er moet zelfs ook een Petrus niet willen blijven, maar in gehoorzaamheid de weg gaan die Jezus wijst. Jezus moet die beker leeg drinken. En hij beseft, het is niet mogelijk dat Vader hem die voorbij laat gaan. En dan hoeft Petrus dat ook niet te doen. Of hoe ik ook heet natuurlijk, want hier kijken we naar Petrus. Maar ik kan er ook wat van, hoor. Om op mijn eigen wijze te proberen om Jezus voor te zijn. Nee, Petrus, of hoe je dan ook heet, het hoeft echt niet. Het gaat erom, hè, dat ik ben. Dat hij voor mij gestalte krijgt in al je doen en laten, in heel je leven. Omdat anders ik de eeuwige dood zou moeten sterven. Wat hier gebeurt, hè, dat is Jezus ernst, hoor. Dat meent hij serieus. En wat Jezus hier zegt, daar doen we geen letter, geen woord van af. Ik ben. Nou, dan blijkt gewoon, ik ben het dan niet. Als je dat erkent, hè, dat hij het is. Goddank, wat een zegen is dat. Hij is de ik ben. Dat was in het Oude Testament, bij de uittocht uit Egypte, onder leiding van Mozes, was dat al bevrijdend. Zo moest Mozes ook naar de farao. Zeg maar dat ik ben je erop af heeft gestuurd, Mozes. Nou, eigenlijk wil Jezus hier datzelfde aan de orde stellen. Arresteer mij maar. Maar laat hen vrij. Laat hen gaan. Zodat een ieder die in hem gelooft, die hem gehoorzaamt, die hem volgt, leeft. Leeft van zijn leven. Leeft van zijn sterven. En leeft van zijn weer opleven, weer opstaan. En wat vreselijk vind ik het als je het op een andere manier probeert. Petrus, of Judas, of hoe ik dan ook heet. Jezus lijden is hem ernst. En dat mag ik niet doorkruisen, niet doorstrepen, niet doorhalen, niet ach en zielig vinden. Ik mag me er bij neerleggen. Mijn knieën ervoor buigen. Zijn offer tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja, Judas, jij die erbij staat en die ernaar kijkt. Ja, jij ook, Petrus, met je heldhaftige zwaard. Jullie, Romeinen. Jawel, Farizeeën. Ja, jij en u en ik. Die ik ben, is zijn gang gegaan. En nu? Ben ik nu vrij? Amen. Wij gaan zingen van Psalm 22, de versen 3 en 6. U smeekte, zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd. En ook het zesde vers van Psalm 22. Wees dan mijn hulp en houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. De versen 3 en 6 van Psalm 22. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, u die de ik ben, bent. Waar eenmaal alle knie zich voor zal moeten buigen. We danken u dat u zich zo bekend maakt in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En dat zelfs uw tegenstanders daarvoor op de knieën gaan. Niet omdat ze daarvoor gekomen waren, maar onder uw almacht kunnen we ons niet staande en gaande houden. Wat is het daarom goed om bij tijds ons klein te maken en te weten en te blijven voor u. In afhankelijkheid. En zo kunnen we hoog opgeven van u. Dan hoeven wij niet te zwaard en te vuur te werk te gaan. Mogen we zien op de Heer Jezus Christus. Weet hebben van zijn weg en werk. Weet hebben van dat hij bevrijdt. Dat hij het is die werkelijk in vrijheid stelt. En dat hij dat aan het licht gebracht heeft dwars door de dood heen. Heren, heenlevend naar Goede Vrijdag, danken we u dat we telkens weer in het kerkelijk jaar die rustmomenten mogen hebben, waarop we heel in het bijzonder worden bepaald bij wat hij heeft gedaan. Geef dat dat ook in ons leven tekenend zal zijn. Dat dat zijn sporen trekt. Dat de Heere Jezus ervoor gegaan is, omdat hij er ook voor komen moest. Heere, geef dat we daar nooit omheen kunnen en ook niet omheen willen en ook niet omheen zullen, maar hem zo beleiden, aangrijpen, liefhebben, aanhangen, vertrouwen, met heel ons hart, met heel ons hebben en houden. Heere God, we bidden u in het bijzonder voor degenen die zich voorbereiden op het doen van belijdenis volgende week zondag. Wilt u hen zegenen, nabij zijn, sterken en ook op niemand anders doen zien dan op de Heere Jezus Christus alleen. We bidden u voor de kerk in de verdrukking die te maken heeft met zwaarden of met geweren of met gevangenschappen of met achtervolging. Die soms veiliger in de woestijn verkeren dan in de ommuurde hof of in een kerkgebouw. Geef hen toch de lust en de liefde en de kracht om te volharden. Maar bovenal het vertrouwen op u, te zien op de Heere Jezus Christus en op wie hij is. Heere God, we danken u voor vreugde die er mag zijn bij de familie De Bont uit Tiel. Als ze in de afgelopen week mochten stilstaan bij hun 55-jarig huwelijksjubileum. U bent het geweest, die hebt gedragen, gespaard. U bent het geweest die nabij is geweest en die ook voorthielp over hoogte, maar ook door diepe dalen heen. Draag hen, o God, en wees hen tot een God van nabij en stel hen tot een zegen, ook bij het klimmen van de jaren. Wil gedenken de zieken en allen die extra zorg behoeven, het zij thuis of in de diverse zorginstellingen of in het ziekenhuis. We bidden u voor Willy de Greef en voor Dirk van Inge. Ontfermt u zich over hen en naar lichaam en naar ziel. Zorg ook voor Dries van de Belt in Vrijthof. En wees hem en allen om hem heen een God die krachten schenkt. Op wie we mogen vertrouwen. We dragen meneer Hermsen aan u op. Die tijdelijk in het verpleeghuis in Utrecht Albert van Koningsbrugge verblijft. Geeft dat de middelen die worden aangewend en de therapieën die hij daar ontvangt ook mogen dienen. Zodat hij van stap tot stap, ook al zijn het maar millimeters, herstel mag ontvangen. En ook al is er nog een lange weg te gaan, dat we toch mogen merken dat u een God bent die zegent en erbij is. Gedenk mevrouw van Zomeren die uit het ziekenhuis thuis kwam. Wil haar ook alles geven wat nodig is. Het vertrouwen op u. En ook te merken dat u een God bent die zijn naam eer aandoet. Ik ben erbij. De God die leidt en nooit loslaat. Gedenk de stichting Ochte Eldik die als hulpdienst ook in onze gemeente werkzaam mag zijn. Waar we straks onze gaven voor mogen geven. Geef dat ze dit vaak onverwachte werk toch ook mogen doen in afhankelijkheid. Gesterkt door u. En dat we daar ook allen aan mogen bijdragen met een goede gift. En ook met gevouwen handen. En ook met handen uit de mouwen. Zodat we omzien naar elk ander die even dat steuntje in de rug nodig heeft of andere zaken behoeft om mee geholpen te worden. Gedenk ook allen die het moeilijk hebben in de gemeente, wier leven gekerfd is door verdriet, door rouw of door eenzaamheid. Wilt u door uw geest, die toch de trooster is en die het uit Jezus neemt om het ook hen, om het ook ons te verkondigen, wilt u door de trooster ook werken, zodat ons leven ziet op hem alleen, die alle nood en dood heeft overwonnen. En in zijn voetspoor mogen we verder gaan. Wil zo zijn met uw kerk wereldwijd, tot aan het uiterste van de aarde, de zendingsvelden, daar waar het evangelie wordt verkondigd op moeilijke plaatsen. Zegen dat werk, o God. En laat het ook alles mogen gedijen, groeien. En dat daar ook vruchten zullen zijn. Uw naam ter eer en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, ontferm u voor een ieder die een moeilijke weg heeft te gaan. Dat kan ook zijn als er zorgen zijn om gezondheid. Behandelingen die begonnen worden of die misschien wel gestaakt werden. Uitslagen waarop wordt gewacht. Het geeft zoveel spanning en soms ook onzekerheid. Maar laat onze zekerheid vastliggen in u. Dat u niet loslaat, maar erbij bent om te dragen en te zegenen, te ondersteunen en te sterken. Ga met ons als we dit kerkgebouw weer verlaten. Breng ons ook vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord, opdat we ophoren en steeds wijzer worden van hem die de weg is, de waarheid en het leven, Jezus Christus. In zijn naam bidden we het uit enkel genade, onverdiend. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de stichting Hulpdienst Ochte Eldik. De tweede rondgang voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het onderhoud van de begraafplaats. Zegene de Heere u en uw gaven. Daarna willen we zingen van Psalm 69, het eerste en het laatste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. En ook vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. 1 en 14 van Psalm 69. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.